op, dan weten jullie ook dat het tijd is om te gaan beginnen. Ik ben blij dat ik jullie allemaal weer zie, hè, dat jullie hier allemaal weer mogen zijn. Jullie zijn hartelijk welkom op dit Pinksterfeest, ook de belangstellenden, de ouders, weer van harte welkom. Ook de luisteraars voor de kerktelefoon, fijn dat u deze middag weer met ons mee mag maken. Wij zijn bevoorrechte mensen. Er zijn er heel veel, die hebben het vandaag erg druk met van alles en nog wat. En wij mogen ons druk maken om onze zaligheid. Wij mogen zoeken en vragen om een nieuw hart. En we mogen ook weten dat de Heilige Geest ook vandaag nog dat nieuwe hart aan ons geven kan. En dat de Heer Jezus dat allemaal verdiend heeft. Wij mogen daar vanmiddag weer naar gaan luisteren. En ik hoop dat de Heer ons een gezegende middag zal willen geven. Ons allemaal, jullie en u en ook thuis, om het leven door de Heilige Geest in de Heer Jezus te mogen leren vinden. We zullen nu samen gaan zingen uit Psalm 133, het eerste en het derde vers. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen en waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En ondertussen zal er dan ook worden gecollecteerd. Psalm 133, vers 1 en 3. Zullen nu aan de Heere gaan vragen of hij vanmiddag met zijn Heilige Geest ook bij ons en in ons hart wil zijn. We zullen de handen samen doen en de ogen dicht. Heere, u die groot bent, u hebt ons vanmiddag hier willen brengen in uw huis met heel veel mensen. Wat bewijst u het in ons leven dat u goed voor ons bent. Want het is toch wel een zegen om in uw huis te mogen zijn. Het is op dit moment toch de beste plaats. Omdat uw woord hier is. En omdat wij hier ook zijn. En toch hebben we nu nog niet genoeg. U hebt ons al zoveel gegeven. Ook in de week die achter ons ligt. Maar we hebben nog meer nodig. We hebben het zo heel hard nodig dat u hier zelf ook bent met uw geest op dit Pinksterfeest. Om te mogen leren verstaan wat het zeggen wil. Om door die Heilige Geest alles te mogen ontvangen wat de Heer Jezus heeft. Wat Hij al klaar heeft liggen. En wat heeft die zaligmaker veel? Hij heeft alles wat wij nodig hebben om te kunnen leven, maar ook om te kunnen sterven. Geeft u ons dan maar de dankbaarheid in ons hart dat wij hier op dit plekje mogen zijn, in de kerk, waar we deze dingen mogen horen. En waar we mogen horen van het werk van uw geest, die zo machtig en zo krachtig is, dat hij ook onze harten kan openmaken. En dat hij ook uw woord kan openmaken. Om ons te leren wat we moeten weten tot zaligheid. Om een nieuw hart van u te krijgen. Wij bidden u dan om de komst van uw geest. Zodat wij hier zijn. Zodat uw woord hier is. En zodat ook uw geest hier is. En dan mogen we toch nog verwachten dat er ook vanmiddag wonderen kunnen gebeuren. Laten we maar groot mogen denken van u. Want u bent groot en u bent genadig voor zondige mensen. Mogen wij dan maar zondaar worden, we zijn het al. Maar mogen we dat dan ook beleven, klein en groot, jong en oud. Of we nu hier zijn of thuis meeluisteren op onze kamer. Wilt u bij ons zijn en ons alles geven wat we nodig hebben om te kunnen doen wat we vanmiddag doen moeten. Helpt u ons bij het vertellen en bij het luisteren en bij het lezen uit de Bijbel en bij het zingen, bij al die dingen. Mag het strekken tot de eer van uw naam. Ook daar moet u, Heere, zelf voor zorgen. Wij kunnen dat niet. Dat komt door onze zonde. Vergeeft u al onze boze zonden. Bewaart u ons ook voor de zonde. En mogen wij u aan het einde van deze viering danken voor zegeningen, onverdiend, en toch om Jezus wil ontvangen. Wij bidden u ook voor de kinderen die van de zondagsschool afgaan vanmiddag. Voor hen is het toch wel een bijzondere samenkomst. Wilt u het voor hen ook goed en gezegend doen zijn. Dat alles hebben wij niet verdiend. De Heere Jezus verdiende het. Wij zien dan ook tot u op om zijnentwil alleen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij nu luisteren naar een stukje wat uit de Bijbel gelezen zal worden. En voor vanmiddag was Willemijn aan de beurt. Willemijn, als jij naar voren wilt komen, dan mag jij met ons gaan lezen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het geheel huis waar zij zaten. Van hen gezien werden verdeelde tongen als vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met een Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn deze niet alle die daar spreken Galileërs? En nu horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. Partes en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En de andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijns.
Samen zingen toen de Heer met zijn discipelen ging naar de Olijfberg heen en accent u straks vanuit de hemel. En dat hebben jullie heel goed geleerd. Nou, dan mag je dat ook heel goed gaan laten horen.
Jezus had gezegd, het is nodig voor jullie dat ik wegga. Want als ik strakjes wegga, als ik straks naar mijn Vader in de hemel terugga, dan laat ik jullie niet alleen. Maar dan zal ik de Trooster naar jullie toesturen. Jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En de Heer Jezus is weggegaan. Hij is naar zijn Vader in de hemel teruggegaan. De discipelen hebben het zelf gezien. Ze zagen hem teruggaan naar zijn Vader. Ze zagen zijn handen, dat hij hen zegende. En zo hebben ze met elkaar nagekeken. Totdat een wolk hen wegnam van voor hun ogen. En de discipelen bleven alleen achter, maar met de woorden van de Heer Jezus in hun hart. En daarom bleven ze niet verdrietig achter op de Olijfberg, en daarom zijn ze ook niet op de Olijfberg blijven staan. Nee, ze hebben geluisterd naar de woorden van de Heer Jezus, en ze zijn naar Jeruzalem toegegaan. Dat had de Heer Jezus gezegd. Ga naar Jeruzalem toe en blijf daar, totdat ik mijn geest zal sturen naar de aarde. En dan gaan ze naar Jeruzalem. En in een huis wat vlak bij de tempel staat, de opperzaal heet dat huis, zijn de discipelen bij elkaar. En de discipelen zijn niet alleen. Kijk maar eens, ik zie nog andere mensen, ook volgelingen van de Heer Jezus. Ik zie de broeders van de Heer Jezus. En ik zie de vrouwen, de moeder van de Heer Jezus is er ook. Er staat in de Bijbel dat op een dag ze wel met 120 mensen bij elkaar zijn. En wat doen ze dan? Wat zijn ze aan het doen in dat huis? In die opperzaal. Ze bidden. En niet zomaar even. Nee, ze bidden heel vurig. En heel echt. Ze verlangen naar de Heilige Geest. Dat had de Heer Jezus beloofd. En ze zeggen het elke keer tegen elkaar ook. Nu is de Heilige Geest weg. De Heer Jezus weg. Kijk maar hierheen, jongens. De Heer Jezus is naar de hemel terug, naar zijn Vader. En nu hebben wij de Heilige Geest zo nodig. En daar bidden ze om. Niet één dag. Niet twee dagen. Niet drie dagen. Vier dagen, vijf dagen, zes dagen. Vandaag is het al de tiende dag dat ze aan het bidden zijn. Met elkaar zien we ze weer in dat huis. Weer in die opperzaal bij elkaar. En zijn ze weer aan het bidden. Maar als ik goed kijk, is er nog meer aan de hand in Jeruzalem? Er zijn zoveel mensen. Wat is het een drukte op het tempelplein. Dat zie je zo, zoveel mensen. Het is anders als anders. En je ziet ook zo dat dat niet allemaal gewoon Israëlieten zijn. Kijk maar eens naar die man daar. Die ziet er heel anders uit. Hij heeft andere kleren aan. Mooie kleuren. En hij heeft een doek om zijn hoofd. Ik denk dat die man een Arabier is. Die komt uit Arabië. En die vrouw daar, die ziet er ook anders uit. Ze praat ook anders als de Israëlieten. Die vrouw komt uit Afrika, denk ik. En als ik goed kijk, zie ik nog veel meer mensen daar die niet in Israël wonen. Uit heel veel verschillende landen. Wel uit 15 volkeren zijn er mensen naar Jeruzalem gekomen. Maar wat zijn dat dan voor mensen? En waarom komen ze dan toch? Die mensen, dat zijn Joden. Joden die uit al die landen naar Jeruzalem gekomen zijn, omdat het vandaag feest is in Jeruzalem. Het is een dankfeest, een oogstfeest. Kijk maar eens naar die man die ik net zei, die ik net aanwees uit Arabië. Die man die heeft iets bij zich. Hij heeft lammetjes meegebracht, 7 lammetjes van ongeveer 1 jaar oud. En die vrouw daar, die heeft 2 broden bij zich. Die heeft ze zelf gebakken. Van het koren, van het land. Want weet je wat ze daarmee komen doen? Waarom ze dat meegebracht hebben? Ze willen dat aan de Heere laten zien. En ze willen de Heere zeggen, we willen u komen danken dat u zo goed voor ons geweest bent. De afgelopen tijd, u hebt zo goed voor ons gezorgd. De Heere heeft regen gegeven en de Heere heeft de zon gegeven op zijn tijd, zodat alles op het land goed kon groeien. En de mensen, de boeren hebben de oogst binnen kunnen halen van het land. En daarom zijn die mensen zo blij en zo dankbaar. En daarom zijn ze uit al die landen gekomen om de Heere die dingen, die lammetjes en die broden en nog meer andere dieren te offeren. Om ze aan de Heere te geven, om te zeggen, Heere, we willen u danken. Nou, en ik denk, als er zoveel mensen daar in Jeruzalem bij elkaar zijn rondom de tempel, dat het daar ook een gezellige drukte geweest is. Want die mensen hebben elkaar weer ontmoet. Ze kwamen 3 keer op een jaar naar Jeruzalem toe om een feest te vieren. En dan gingen ze allemaal weer naar huis. Dan zagen ze elkaar een poos weer niet. En nu zijn ze weer allemaal bij elkaar op dat plein. Ze hebben met elkaar gesproken. Het is daar vast ook fijn geweest en gezellig, want de mensen zijn blij. En midden tussen al die mensen, tussen al die gezelligheid, en dat die mensen het fijn vonden om daar met elkaar te komen, zie ik in 1 keer wat bijzonders. Kijk eens naar die mensen. Die mensen kijken om zich heen. Ze horen wat. Wat is dat? Ze horen een geluid. Als van een geweldige wind. Dat staat in de Bijbel. Als van een geweldige gedreven wind. Maar het waait helemaal niet echt. Kijk maar naar de bomen. Die zijn stil. En er waait niets door de lucht. En toch horen die mensen dat geluid. En ze zijn er verbaasd om. En ze kijken elkaar aan. Wat is dat? En ze gaan eigenlijk als vanzelf naar dat huis toe waar dat geluid vandaan komt. Daar komt het vandaan. En ze lopen er vanzelf naartoe. En als ze bij dat huis komen, dan zien ze de discipelen. Want daar komt dat geluid vandaan, uit de opperzaal. En de discipelen, ze staan daar, rechtop, en kijk eens naar hun gezichten. Die stralen, want nu is gebeurd wat de Heer Jezus beloofd had. De Heer Jezus had beloofd, ik zal mijn geest geven in jullie harten. De discipelen hadden erom gebeden. En nu is de geest gekomen in hun harten. De discipelen voelen het. Die mensen kunnen er niets van zien. En daarom geeft de Heer er een teken bij. Daarom horen die mensen zo'n harde wind. Want die wind betekent iets. Want pas heeft het bij ons ook nog heel hard gestormd, hè? Nou, die wind, die kwam overal. Waar die wind wil komen, in een hoekje, daar kwam die wind. En zo kan ook de Heilige Geest overal komen, in elk hart, waar hij in wil komen. Al is dat hart nog zo koud en nog zo zondig. Dat geeft voor de Heilige Geest niets. Als hij in dat hart wil komen, dan kan hij er komen. Net als de wind, zo krachtig is ook de Heilige Geest. Dat is één teken. Maar er is nog meer. Want die voorste mensen, die Joden, die al vlak bij de discipelen zijn, ze stoten elkaar aan en ze zeggen, kijk eens, ze zien nog iets. Op de hoofden van de discipelen zien ze iets. Ze zien tongen als van vuur, staat er in de Bijbel. Dan moeten jullie denken aan een kaarsje. Als je een kaarsje aansteekt, zie je ook een vlammetje zo. Gaat zo naar boven. Het lijkt op een tong. En zo'n tong als van vuur hebben de discipelen op hun hoofd gehad. Maar dat was geen echt vuur. Dat zou niet kunnen, want het zou warm geworden zijn op de hoofden van de discipelen. En dan zouden hun haren verbrand zijn. Dat was gelukkig niet zo. Het leek op vuur. Het was als van vuur. Dat betekent ook iets, dat vuur. Want vuur is warm. En een hart waar de Heilige Geest niet in woont, is koud. En als de Heilige Geest in je hart komt, dan komt daar een vurige liefde in je hart voor de Heer Jezus. Zo'n hart wordt warm. En dan zie ik nog iets. Drie tekenen zijn er. De wind konden we horen. Dat vuur konden we zien. En dan hoor ik nog iets. Nog een teken. Kijk eens naar de monden van de discipelen. Die zijn niet dicht. Die monden gaan open. Ze gaan vertellen de grote werken van God. Ze prijzen de Heere en ze loven hem. Oh, maar dat is ook jammer dan. Want dat kunnen alleen de Israëlieten dan horen. Want er zijn nu zoveel mensen uit alle landen gekomen. En die mensen die kunnen het allemaal niet verstaan. Dat is ook jammer. Nee, want luister eens goed. Dat is het wonder van de Heilige Geest. Al die verschillende Joden uit al die landen kunnen de discipelen verstaan. Ze kunnen allemaal in hun eigen taal de discipelen horen spreken. Begrijp je dat nou? Hoe kan dat? Dat is het werk van de Heilige Geest. En ze zeggen het tegen elkaar. Hoe kan dat? Wat is dit? Zijn niet alle deze, al die discipelen, gewoon Galileërs? En hoe horen wij hen dan nu in onze eigen taal de grote werken van God spreken? Hoe kan dat? Het is de Heere wijs, hè, dat hij juist op dit Pinksterfeest, op dit feest in Jeruzalem, zijn geest naar de aarde stuurt. Nu er zoveel Joden uit al die landen bij elkaar zijn, dat doet de Heere niet voor niets. Want die Joden gaan straks allemaal weer terug, over een paar dagen, naar hun eigen land. En als ze in hun eigen land komen, gaan ze natuurlijk daar vertellen van, joh, nou heb ik toch iets meegemaakt in Jeruzalem. Daar is een wonder gebeurd. Ik heb daar meegemaakt dat de Heere zijn Heilige Geest heeft gegeven. En zo zorgt de Heere zelf voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Hij zorgt zelf dat zijn eer groter wordt. En die mensen, ze zijn verbaasd en verwonderd. Maar niet alle mensen zijn onder de indruk van wat hier gebeurt. Kijk eens naar die mannen daar, die daar staan. Ze zeggen, oh, die discipelen, die zijn dronken. Die hebben veel te veel wijn gedronken. Maar dan gaat Petrus een stap naar voren. Petrus, hij is helemaal niet bang. Dat was hij pas nog wel. Weet je het nog? Toen de discipelen bij elkaar waren en ze de deur gesloten hadden, toen was Petrus ook bang. Maar nu niet. Komt het dan omdat we dat van Petrus wel gewend zijn, dat hij voorop staat? Zo rechtop, met zijn borst vooruit. Want ik zal wel eens even zeggen hoe het is. Nee, dat had Petrus eerst wel. Maar dat is nu anders. Petrus staat daar nu niet zoals hij eerst was. Maar nu heeft Petrus een hart vol van de Heilige Geest. En hij kan het niet hebben dat die mensen lelijk praten over het werk van de Heere. Daarom gaat hij een stap vooruit. En daarom gaat hij spreken tegen die mensen. En hij zegt het, nee mannen, wij zijn niet dronken. Hoe kan dat ook? Het is nog maar de derde uren van de dag. Het is nog maar 9 uur in de morgen. Wij zijn niet dronken. Maar wat hier gebeurt, dat is al gesproken door de profeet Joël. Die heeft het al gezegd. Nou, en die Joden die vlak voor Petrus staan, die hebben denk ik al begrepen welke woorden Petrus hier bedoelt. En het zal zijn, zegt Joël, dat in het laatste der dagen zegt God, ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat staat in Joël. En dat gebeurt nu hier. En dan gaat Petrus nog meer zeggen. Hij gaat vertellen over wie? Over wie gaat Petrus vertellen? Over Jezus van Nazareth. Nou, de mensen die vlak voor Petrus daar staan. Ik denk dat de discipelen ook uit dat huis gekomen zijn. Want weet je wel hoeveel mensen er nu voor de discipelen staan? Honderden, wel duizenden mensen. Dat is een grote groep mensen geweest. En Petrus gaat vertellen over Jezus van Nazareth. Nou, de mensen die uit Israël komen, hebben vast wel geweten wie dat is. Ze hebben zijn naam gehoord, misschien hebben ze hem zelf wel gezien. En hij gaat het zeggen. Omdat God het wilde, hebben jullie Jezus gevangen kunnen nemen. Jullie hebben hem aan het kruis gehangen. En jullie hebben hem gedood. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Wij hebben het zelf gezien. En dan wijst hij naar de andere discipelen. Wij zijn er zelf getuigen van geweest. En deze Jezus, die leeft, die is opgestaan, is ook teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Hij is opgevaren naar zijn Vader in de hemel. En nu heeft hij zijn Heilige Geest gegeven in onze harten. En dat is wat jullie nu zien en horen. Deze Jezus van Nazareth, zegt Petrus, die jullie gekruisigd hebben. En kijk dan eens naar de gezichten van die mensen. Van velen van die mensen. Hun gezichten, hun hoofden buigen. En hun gezichten staan verdrietig. Niet zomaar verdrietig zoals wij allemaal wel eens verdriet hebben. Nee, in hun harten is berouw. Dat is een heel diep verdriet. Berouw. Waarom hebben ze berouw? Waarover hebben ze berouw? Over hun zonden. In de harten van die mensen komt ook de Heilige Geest. En ze voelen het. Wij hebben zonde gedaan tegen Jezus van Nazareth. Ze voelen dat in hun hart en ze zeggen het ook tegen Petrus. Mannen, wat moeten wij doen? Ze weten het niet wat ze moeten doen. Dan zegt Petrus het direct. Bekeert u en een iegelijk van jullie wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van jullie zonden. Horen jullie dat? Ze kunnen vergeving krijgen van hun zonden. En Petrus zegt erachteraan, in jullie harten wil de Heilige Geest ook komen wonen. Zou dat een wonder geweest zijn voor die mensen? Het waren er wel 3000. Toen ze dat hoorden uit de mond van Petrus, want ze voelden dat ze zo gezondigd hadden, en Petrus mocht, omdat de Heilige Geest in zijn hart werkte en dat tegen hem zei, mocht Petrus zeggen, jullie kunnen vergeving van je zonde krijgen. Dat is voor die mensen een wonder geweest. Want eerst hadden ze zo'n hart. Zo hard als een steen. Nou, jullie hebben allemaal wel eens een steen, hè? Gezien, gevonden ergens. Zo'n steen, grote steen. Die is hard, heel hard. En als ik die steen nou in het water hou en hem er weer uithaal, dan gebeurt er niets met die steen. Die steen die blijft dezelfde. Dat water loopt er gewoon langs, eraf. Die steen verandert niet. Die blijft even hard. Net als een hart van iemand waar de Heilige Geest niet in woont. Als zo'n hart de woorden van de Heere hoort, dat loopt er gewoon langs. Dat komt er niet in, omdat daar de Heilige Geest niet in is. Wij zouden zeggen, als zo'n steen zacht zou worden, dat zou wel een wonder zijn. Dat kan haast niet. Zo hard is ons hart. Dat is een wonder. Maar de Heere kan dat wonder doen. Want als ik nou hier een spons heb. Spons is zacht. En als ik die spons in het water stop, dan zuigt die spons zich helemaal vol met water. Die spons kan haast niet anders. Die moet dat water in zich opzuigen. Zo is ook een hart waar de Heere, waar de Heilige Geest in woont. Die drinkt dat water van het woord van God in zich op. In zo'n hart is liefde en dorst naar het woord van de Heere. Omdat daar de Heilige Geest in woont. Omdat dat hart zacht is geworden. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. En dat heeft hij toen op het Pinksterfeest in Jeruzalem wel bij 3000 mensen gedaan. Dus het is wel een wonder. Maar de Heere kan het doen. Dat kunnen we zien aan het Pinksterfeest van toen. Dan kan de Heere het ook vandaag bij jou doen. Maar wat deden de discipelen eerst? Weten jullie het nog hoe ik begon? De discipelen geloofden het al dat de Heer het kon doen. En toch gingen ze erom bidden. Heel vurig. En heel indringend. En elke dag. Ze stopten niet bij de 5e dag of bij de 6e dag. Ze bleven bidden. En de Heilige Geest is gekomen. De Heer heeft hen niet teleurgesteld. Wat zegt de Heer dan vandaag tegen ons? Doe je mond maar wijd open en ik zal hen je mond, maar bovenal je hart, vervullen met mijn Heilige Geest. Gaan we nu samen zingen, Psalm 86 vers 5, al de heidenen door uw handen.
Jullie hebben keurig geluisterd. Eline en Nicole willen jullie naar voren komen.
Heilige Geest, daal neder als op het Pinksterfeest. Maak onze harten teder. Daal neder, Heilige Geest.
Nog steeds zijn onze zinnen naar het aardse nog gericht. Kom, goede geest, daar binnen en maak het duister licht.
Dan zingen wij nu samen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En daarna zal juf Erma voor ons nog een verhaal gaan vertellen.
Zegt het kleine broertje van Omi. En hij wrijft over zijn buik. Hij heeft ook echt honger. Het andere broertje van Omi zegt, ik heb dorst, Omi. Ach, Omi begrijpt het wel. Ze hebben ook honger. En ze hebben ook dorst. Dat komt iedere dag terug in het land waar Omi woont. Omi woont in een land waar het heel erg warm is. Maar Omi woont ook in een land waar het heel erg arm is. Iedere dag zijn de mensen alleen maar bezig met zorgen voor het eten en het drinken. Omi is nu thuis met haar twee kleine broertjes. Daar moet ze op passen vandaag. Moeder komt straks wel terug. Ze is water halen en dat is zo'n eind lopen. Het duurt lang voor moeder terug is. Dat weet Omi wel. Vader is vanmorgen vroeg al vertrokken naar de velden een heel eind buiten het dorpje waar Omi woont. De twee kleine broertjes, die zijn bij Omi gebleven. En ze hebben het vanmiddag misschien al wel 10 keer gevraagd. Wanneer krijgen we nou eten, Omi? Toen Omi klein was, deed ze dat ook. Maar ze heeft gemerkt dat het helemaal niet hielp. Als hij om eten en drinken vroeg. Want moeder moet vandaag nog zoveel doen. Als ze straks met het water komt, dan moet er vuur gemaakt worden. Dan moet de giers nog gestampt worden. Dan kan er pas pap worden gekookt. En dan als het bijna avond is, dan krijgen ze pas eten. En dat duurt nog lang. En dat zegt Omi ook tegen haar broertjes. Nog even. Dan komt mama en dan gaat ze koken. Dan gaat ze voor eten zorgen voor ons. De broertjes hebben het al 10 keer gevraagd vanmiddag. En Omi weet dat het niets helpt. Maar toch doen ze het steeds weer. Ze heeft medelijden met haar twee kleine broertjes. En ze probeert ze een beetje af te leiden. Ze zegt, kom, we gaan nog even werken op het veldje. Dat heeft moeder ons verteld. Dat hadden we aan haar beloofd. We zouden haar goed helpen als ze thuis kwam, dat wij een heleboel voor haar zouden gedaan hebben. En daar gaan ze weer, met z'n drieën. Omi is 10 en de 2 broertjes zijn nog veel kleiner. Zij moeten hun grote zus helpen. Als ze dan aan het werk zijn op het veldje in de Saka, vlak bij het dorpje waar Omi woont, dan schrikken ze toch. Zie je, daar heb je hem weer. Die akelige zwartwittigheid. Altijd zoekt hij mij op, denkt Omi. Waarom komt dat akelige beest nou altijd naar mij toe? Er zijn toch veel meer geiten in het dorp waar Omi woont. Omi kijkt zo bang voor deze geit. Hoe komt dat? Nou, deze geit, dat is een heel bijzondere geit. Moet je maar eens goed naar hem kijken. Hij is heel mager. Hij is zwart met wit. Maar die geit heeft maar 1 oog. Het ene oog van de geit zit dicht. En het andere oog van de geit staat heel ver open. Omi is er bang van. Die geit kan zo akelig naar je kijken. Met dat grote gele oog. Ze vindt het griezelig. En nu weten ze niet beter of in die geit woont een machtige geest. Dat zeggen haar vader en haar moeder ook. En dat weten alle kinderen. Die geit moet je beslist niet boos maken. Want dan word je ziek. En misschien sterf je dan wel. Omi is bang van die geit en ook de broertjes. En als ze de geit ziet, weet ze niet hoe vlug ze weer aan het werk moet. Oh, waarom heeft dat beest toch zo'n akelige kop? Waarom kijkt hij toch altijd zo heel griezelig naar je? Omi bibbert ervan. En ze bukt zich gauw om weer te gaan werken. En ze zucht diep als de geit weer weggaat. Gelukkig. De broertjes zijn er ook blij om. De broertjes zijn er ook bang van geworden, Omi. Gaan we nou naar huis? Gaan we nou naar ons hutje toe? Omi zegt, kom dan maar. Dan gaan we nu naar huis. Misschien komt moeder wel heel gauw met de grote bak met water. Dan mogen jullie drinken. Als ze naar huis gaan, dan vindt Omi iets. Kijk nou, het ligt zomaar tussen het gras en raapt het op. Het is een groot ei van een fazant. En Omi is heel knap, want zij moet iedere dag de eieren zoeken in het dorp. Dat is haar taak, dat is haar werk. 'S Avonds na het eten gaat Omi altijd de eieren zoeken. Want in het dorp waar Omi woont, lopen een heleboel kippen. En niemand weet van wie die kippen zijn. Dus toen heeft de hoofdman gezegd, Omi, jij moet iedere dag al de eieren verzamelen en bij mij brengen. En dan zal ik ze verdelen onder de mensen die hier wonen. Dat is eerlijk, dan hebben ze allemaal om de beurt een ei. Maar dat zijn eieren van kippen. Fazante eieren zijn er niet zoveel. En nu vindt ze zomaar een ei van een fazant. Die bewaar ik, denkt Omi. Dat zeg ik tegen niemand. Die hou ik voor onszelf. En Omi brengt hem gauw samen met haar 2 broertjes in de hut waar ze woont. En legt hem in een schaaltje van moeder neer. De broertjes gaan weer al zeuren om drinken. Ze hebben weer al dorst. Ga je meekijken? Dan gaan we naar het muurtje wat aan de rand ligt van het dorp. Dan kunnen we zien of moeder eraan komt. En daar staan ze. De broertjes komen net met hun hoofdje boven het muurtje uit. En Omi kan al heel goed in de verte kijken. Ze zegt, maar ik zie ze komen, de vrouwen van het dorp. Want de moeder heeft op haar hoofd een grote blauwe bak. En die zit nu vol met water. Die draagt ze op haar hoofd. En in haar armen heeft ze ook nog 2 kruiken. Ook vol met water. Want ze wil zoveel mogelijk water meenemen om te koken. En ook voor haar kinderen om te drinken. Wat duurt het nog lang, zeggen de broertjes voor ze komt. Maar ze komt steeds dichterbij. En dan eindelijk zijn de vrouwen in het dorp terug. Ze hebben allemaal water meegebracht. De een heeft een bak op het hoofd. De ander heeft kruiken in de armen. De ander heeft weer een grote platte schaal op het hoofd. Allemaal vol met water. De kinderen vliegen naar hun moeder. Ze willen allemaal eerst drinken voor de moeders gaan koken. En ze krijgen allemaal drinken. De twee broertjes van Oemi, ze slurpen het uit een kommetje op. Ze hebben het zo in hun buikje. Eindelijk drinken en straks eten. Moeder gaat koken. Duurt ook nog een hele poos. En Oemi moet dan helpen. Ze moet de gierst helpen stampen in een grote hoge pot. Moeder staat heel de tijd zo te stampen, tot het fijn meel is. En dan kan ze pap gaan koken. Maar moeder wordt daar moe van. En dan doet Oemi ook wel eens een stukje helpen. Maar dat is toch zwaar werk? Ze veegt het zweet iedere keer uit haar bruine gezichtje. Wat heeft ze het warm? Nu voelt ze toch ook haar maagje wel. Als ze toch straks ook maar iets krijgt. En het gebeurt. Eindelijk is de pap klaar. En dan komt vader ook thuis. Van de velden die buiten het dorp liggen met de andere mannen uit het dorp. Ze komen allemaal eten. Als ze gegeten hebben, gaat Oemi eieren zoeken. Dat is haar werk, heb ik net gezegd. Daar gaat ze. Alleen de twee kleine broertjes blijven nu bij moeder. En ze zoekt tussen het gras. Daar heeft ze twee eitjes. En ze doet ze gauw in een schaal die ze gemaakt heeft van grote bladeren. Dan opeens schrikt ze toch weer. Nee! Opeens naast Oemi. Weer die zwartwittigheid. Hij staat zomaar opeens bij haar. Altijd moet dat beest naar haar toe komen. Dat voelt ze gewoon. En dan kijkt hij met dat vervelende grote gele oog in Oemi's gezicht. De rillingen lopen langs haar rug. Weer die geit, ze durft hem niet aan te raken. En je moet hem zeker niet boos maken, een duw geven of zo. Dat durft Oemi echt niet. En als ze dan weer twee eitjes opraapt en de geit mekkert weer, laat ze ze van schrik vallen. Nu zijn ze kapot. O, als de hoofdman dat ziet, als hij dat hoort dat dat gebeurd is, dan zal hij vast heel erg boos zijn op haar. Ze durft niet langer meer te zoeken. Ze is zo bang geworden en ze weet dat in de hut vader en moeder zijn. Ze denkt, ik ga nooit meer alleen eitjes zoeken. Ik durf het niet. En ze komt thuis en ze laat het zien aan moeder. Kijk eens. Er is een ongeluk gebeurd. Ik heb de eitjes laten vallen. Ze zijn gebroken. Moeder ziet het. Oemi moet ervan huilen. Hoe moet dat nu, moeder? Weet je wat je doet, zegt ze. Breng het grote fazantenei hier, wat je hebt gevonden. Leg dat in het schaaltje erbij en ga het bij de hoofdman neerzetten. Dan zal hij vast niet boos zijn. O, Oemi had het ei zo graag aan een van haar kleine broertjes gegeven. Maar nu kan het niet. Het moet van moeder in het schaaltje gelegd worden. En ze moet het wegbrengen. Moeder vindt het erg, maar Oemi nog veel erger. Ze had het eerlijk gewonnen. Ze wilde het graag houden. Maar het kan niet. Een ei is zoiets fijns om te eten. En nu moet het zomaar weggegeven worden. Maar het moet. Ze legt het in het schaaltje en brengt het bij de hoofdman. En zet het neer en gaat gauw terug naar vader en moeder. En dan zegt ze tegen vader, vader, hoe komt het toch dat die geit altijd naar mij toe komt? Vader weet het ook niet. Vader is ook bang van die geit. Net zo goed als Oemi. Want vader weet ook wel dat er in die geit een machtige geest woont. Hoe is dat toch gekomen dat de mensen dat denken? Nou, op een dag is die geit zomaar het dorp in komen wandelen. Niemand weet waar de geit vandaan gekomen is. En hij gaat ook nooit met de andere geiten mee grazen. Hij blijft altijd in de buurt van het dorpje. En daar scharrelt hij zo'n beetje zijn eten bij elkaar. Maar hij blijft altijd bij de mensen. Hij gaat nooit eens weg. En toen die dag, toen die geit dat dorpje binnenkwam, was er een klein kindje heel erg ziek. Die lag in de hut van zijn vader en moeder. En die geit stond eerst midden in het dorpje hard te mekkeren. En toen liep hij zo naar het hutje toe. En daar is hij gaan liggen. En daar heeft hij heel de nacht geslapen. Tegen dat hutje aan. Maar dat kind, wat in die hut ziek lag, is die nacht gestorven. En toen zeiden de mensen, dat is gekomen door die geit. In die geit zit een machtige geest. Zie het, als die naar je hut toe komt, dan word je ziek en sterf je. Dat geloofden de mensen. En iedereen is toen bang geworden van die zwart-witte geit. Niemand durft hem aan te raken. En Oemi gelooft het ook, want haar vader zegt het en haar moeder zegt het. Maar het akeligste vindt ze het nog dat die geit zo'n groot geel oog heeft. En het andere oog zit dicht. Daar kan de geit niets mee zien. Hij kan dan zo heel griezelig naar je kijken. En Oemi wordt daar zo bang van dat ene akelige oog van die geit. 'S Avonds zit ze in de hut. Oemi is een beetje stil. Het komt allemaal door die gebroken eieren en door die geit. Er gaat zoveel door haar hoofdje heen. En dan vertelt vader iets aan moeder. Ze heeft haar oortjes goed open. Hij zegt, moeder, toen ik vandaag op het veld aan het werk was, heb ik iets gehoord. Er komen mannen uit de stad met een auto hierheen over de zandweg. En ze komen een waterput maken hier. Dat heb ik gehoord. Wat vindt Oemi dat fijn dat ze dat hoort. Dan hoeft moeder niet meer zo lang weg. Dan kunnen ze vlakbij water halen. En 's avonds, als ze naast moeder slaapt, dan zegt ze tegen moeder, moeder, fijn hè. Wat vader vertelde, als we straks hier een waterput hebben, met een pomp erop. Moeder, hoe zou dat gaan? Zouden we dan zomaar altijd kunnen drinken? Als je dorst hebt, kun je dan zomaar gaan drinken? Moeder durft het niet te zeggen dat het zo zal zijn. Want ze kan het zelf ook nauwelijks geloven dat er straks zo vlakbij water komt. Er gaan een paar weken voorbij. En wat vader heeft gehoord, gebeurt ook. Er komt op een morgen een vrachtauto. Het dorp binnenrijden. Er zitten mannen in. En er liggen allemaal dingen op de auto die ze nodig hebben. En die mannen gaan werken. Kun je begrijpen dat de kinderen dat prachtig vinden uit het dorp waar Oemi woont? Ze gaan er iedere dag bij kijken. Ook de vader van Oemi, die gaat ook iedere dag even kijken. En de vrouwen, ze vinden het zo bijzonder dat dat gebeurt in hun dorp. Oemi is er ook al een paar keer geweest. En nu komt er opeens, als ze een keertje gaat kijken, een man naast haar staan. Hij zegt, dag, hoe heet je? Ze zegt, ik ben Oemi. Hij zegt, ik heet Mandu. Ik kom uit de stad, Oemi. Daar heb ik op school gezeten. Daar heb ik een heleboel geleerd. En daarom mag ik nu werken. Oh, Oemi vindt het prachtig dat die man zo tegen haar spreekt. En hij vraagt, Oemi, doe jij mama helpen zeker iedere dag? En heb je nog broertjes en zusjes? En Oemi vertelt het allemaal. En dan moet ze opeens weer aan die geit denken. Deze man heeft op school gezeten. Zou ze durven vragen hoe het komt dat zij zo'n geit hebben hier, waar zij bang voor is? Zou ze dat durven? Ze durft het niet. Ze durft het iedere keer weer niet. Iedere dag denkt ze, nu vraag ik het. Maar ze doet het niet. Als ze voor moeder gewerkt heeft, 's avonds, gaat ze weer kijken bij de waterput. De mannen zijn nog steeds druk bezig. En dan komt diezelfde man weer naar Oemi toe. En ze praten zomaar samen. Hij komt naast haar zitten en Oemi gaat ook zitten. En dan praten ze zomaar over allerlei dingen. En dan opeens geeft Oemi een gil van schrik, want in haar nek voelt ze snuffelen. Het is weer die zwart-wittigheid. Als ze omkijkt, kijkt ze precies weer in dat grote gele oog. Oemi zou weer wel willen gillen, maar ze houdt zo haar hand voor haar mond. En ze springt overeind, want kijk eens wat die gei doet. Hij snuffelt ook zomaar in de nek van Mandu. En hij trekt een beetje aan zijn blouse. En kijk eens wat Mandu doet. Hij geeft de geit een duw. Hij zegt, niet doen. Ga weg. Oemi ziet het. Maar de geit luistert niet. Hij komt terug. En dan geeft Mandu de geit zomaar een klap. Ga je weg? Dat wil ik niet. Oemi zegt, Mandu, wat doe je nou? Weet je dat in deze geit een machtige geest woont? Wij mogen die geit niet eens aanraken, dat durven we niet eens. En jij geeft die geit zomaar een klap. O, Oemi, of Mandu, je zal ziek worden en je zal sterven, Mandu. Maar Mandu schrikt helemaal niet. Hij zegt, Oemi, kom nou eens bij me zitten, dan ga ik je een mooi verhaal vertellen. Maar je moet goed naar me luisteren. En Oemi, zijn hart bibbert nog steeds. En iedere keer kijkt ze achterom of de geit wel weg is. En de geit is weg. Mandu, ben jij dan niet bang van die geit? Nee, Mandu. Nee, Oemi, nu niet meer. Toen ik zo klein was, als jij, wist ik ook niet beter of er waren allemaal machtige geesten in ons land. Maar Oemi, ik heb op school geleerd dat er een andere geest is. De geest van God. Dat is de machtigste geest, Oemi. En voor die geest hoef je niet bang te zijn. Die geest die is van God. En God woont in de hemel, Oemi. Heel hoog in de lucht. Daar is de hemel. Dat heeft Oemi nog nooit gehoord. En ze luistert goed wat Mandu vertelt. En hij vertelt nog meer. Hij zegt, Oemi, jij mag dat aan die geest vertellen. Dat je bang bent van de geesten die wij kennen. Dat mag. En dan mag je vragen of God, die machtige geest van hem, in je hart wil geven. Wat vindt Oemi dat allemaal moeilijk wat ze hoort? Als ze 's avonds op bed ligt, dan begrijpt ze het niet hoe het kan dat Mandu zo rustig kan zijn. En dat hij helemaal niet bang werd toen hij die geit zomaar een harde klap gaf. Dan moet die geest van hem, die geest van God waar hij over vertelde, toch wel heel machtig zijn. Want Mandu is helemaal niet bang. 'S avonds, als ze bijna slaapt, dan bidt Oemi. Ja, dat heeft Mandu haar geleerd. Tenminste, hij heeft gezegd hoe je moet bidden. Hij zegt, Oemi, weet je wat bidden is? Je handen vouwen en je ogen sluiten en dan zacht en eerbiedig praten tot God in de hemel. Maar ze durft het niet goed. Ze zegt alleen maar, ik ben bang, grote geest. Wilt u mij bij alle dingen helpen? Dat is het enigste wat ze durft te zeggen. De volgende dag had ze beloofd aan Mandu om weer te komen. En ze doet het ook. En Mandu kan zo mooi vertellen. Hij vertelt ook over de Zoon van God, de Heer Jezus. Maar Mandu zegt, Oemi, je moet iedere dag een poosje bij me komen. Want ik wil je zoveel vertellen, dat kan niet op één keer. Dat begrijp je niet allemaal in één keer. Als ze de volgende dag wil gaan, staat die geit weer in haar buurt. En nu durft ze niet. Mandu wenkt haar. Waarom kom je niet, Oemi? Maar Oemi durft het niet. En ze gaat terug naar moeder. De volgende dag is de geit er niet. En dan gaat ze weer naar Mandu toe. En dan bidden ze samen. Dat vraagt Oemi. Ze zegt, Mandu, ik vind bidden zo moeilijk. Wil jij dat eens met me doen? En Mandu doet het. Dan bidt hij tot God in de hemel. En dan vraagt hij, grote God in de hemel, wilt u werken in het hart van Oemi? Wilt u met uw Heilige Geest, die u aan de mensen wilt geven, wilt u die ook aan Oemi geven? Wilt u in haar hart gaan wonen? Mandu ziet het na een poosje wel. Dat de geest van God werkt in het hart van Oemi. Dat kan. Want Mandu weet, als je bidt tot God, wil God dat gebed ook verhoren. En dat bidt Oemi ook steeds weer. Heere, wilt u mij leren bidden? Dat heeft Mandu haar ook verteld. Wilt u mij leren u te volgen? En wilt u met die machtige geest in mijn hart komen? Zonder dat Oemi het weet. Nu merkt ze het nog niet dat de geest in haar hart werkt. Het hart van Oemi was van steen. Maar God is bezig om daar een sponsenhart van te maken. Een zacht hart. Want God wil in het hart van Oemi wonen. En wat God wil, dat gebeurt ook. En na een poosje mag Oemi het zelf ook weten. Dat die geest van God in haar hart gekomen is. De waterput is klaargekomen. Mandu is weer teruggegaan naar de stad. En hij heeft aan Oemi verteld, heel misschien komen ze hier ook wel met zo'n schooltje naartoe. Misschien, Oemi, mag jij dan ook wel gaan leren? Wat zou ze dat graag willen? En ze weet het zeker dat vader het ook wel graag zou willen. Want vader heeft ook al veel gepraat met Mandu. Dat heeft Oemi gezien. Maar ze durft aan vader niet te vragen wat Mandu allemaal verteld heeft. Ze durft het niet, ook niet tegen moeder. Zo gaan er weken voorbij. En is ze op een dag weer met haar twee kleine broertjes op het veldje van moeder bezig. Moeder is binnen en ze doet moeder helpen, zoals altijd. En dan opeens komt de zwart-witte geit. Hij staat weer voor Oemi en haar broertjes. En hij kijkt met dat grote gele oog Oemi aan. De broertjes van Oemi schrikken. Maar Oemi niet. Kijk eens wat ze doet. Ze hurkt neer naast de geit. En ze slaat haar armen om de geit heen. Ze raakt hem zomaar aan. En de broertjes van Oemi weten niet wat ze zien. Oemi zegt, geit, ik ben niet bang meer voor jou. Want in jou woont helemaal geen machtige geest. Jij bent alleen maar een arme geit. Dat jij maar één oog hebt. De broertjes van Oemi kijken verbaasd. Wat heeft Oemi nou gedaan? Maar dan vertelt ze het ook tegen haar broertjes. Ik ben niet bang voor deze geit. Want er is een geest die is van God. Dat is de Heilige Geest. En die wil wonen in de harten van de mensen. En die wilde ook wonen in mijn hart. Op het programma staat dat we gaan zingen: Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Samenzang.
Jullie weten, als je 12 jaar bent, dan mag je van de zondagsschool af. En dat gaat vanmiddag ook gebeuren met de kinderen die hun naam op het programma hebben zien staan. Chanelle, Arnold, Jacqueline, Martijn, Winke en Hans. Het moment is nu aangebroken dat jullie van de zondagsschool af zullen gaan. En ouderling Driessen is hier vanmiddag namens de kerkenraad. En hij wil jullie de Bijbels overhandigen. Als jullie naar voren willen komen, en als ouderling Driessen dat ook wil doen, dan kunnen jullie je Bijbel in ontvangst nemen.
Zo, jongens en meisjes. Jullie gaan van de zondagsschool, hè? Dat is afscheid nemen. En bij een afscheid hoort een geschenk. En dat krijgen jullie nu van de zondagsschool en dat mag ik aan jullie geven. Dat geschenk, dat is, jullie weten dat al, dat is een Bijbel. Dat is een heel groot geschenk. Het is maar voor het gezicht een klein boekje. Maar toch is het een heel groot geschenk. Maar niet het allergrootste geschenk. Want het allergrootste geschenk, dat kunnen wij vinden in de Bijbel. Dat wil de Heere ook jullie leren door zijn woord en door zijn geest, waar we over hebben horen vertellen, door de Heilige Geest. Als die in jullie hart wil werken door het woord, door dit geschenk, de Bijbel, dan wil de Heer, als jullie daarom vragen, ook jullie een nieuw hart schenken. En dat is nog een groter geschenk dat besloten ligt in dit geschenk. En dat kan alleen door de schenking van de Heere Jezus, die, we hebben dat ook gehoord, hij zichzelf gegeven heeft om zondige, ook zondige kinderen, een nieuw hart te geven door het werk van zijn woord en geest. Dat wens ik jullie van harte toe, hè, dat jullie mogen vragen, als jullie dit boekje, de Bijbel, dat jullie daarin lezen, of dat de Heere dat aan jullie hart wil zegenen, want dat kan ook anders. Hier ergens boven in de kast, daar ligt nog een oud boekje en dat heet de Oude Bijbel. Het is een boekje, ik heb het toen ik zo oud als jullie was of iets ouder wel eens gelezen. Een boekje van 80 jaar oud en er wordt in verteld hoe dat het met een Bijbel die vertelt als het ware wat er allemaal met hem gebeurd is. En dan lezen we dat die Bijbel, die kreeg iemand als nieuw. En die Bijbel die werd elke keer maar afgestoft. En dan werd hij weer neergezet. maar daar werd nooit in gelezen. En daardoor bleef die Bijbel als nieuw. Dat was erg, want dan deed het geen nut. Een andere keer kwam die Bijbel in handen van iemand die zegt, wat moet ik daar nou mee? En die gooide hem op de zolder. En daar bleef die liggen. Totdat die zolder dus opgeruimd werd. En toen kwam de Bijbel, die nooit gelezen was, de ene keer mooi opgepoetst en verder niet. De andere keer in de stofzolder, die kwam in handen van een meisje van jullie leeftijd. En dat meisje dat ging erin lezen. En dat wilde de Heer gebruiken voor dat meisje. Dat ze ging vragen naar de Heer om een nieuw hart. Want door het lezen van de Bijbel ging ze leren wat een boos, slecht hart zij zelf had. Maar dan mocht ze ook in leren en lezen hoe dat de Heer Jezus gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ach, zullen jullie die Bijbel niet alleen oppoetsen en ergens laten liggen? Zal je hem ook niet in een hoekje van je kamer neerleggen? Waar zal je proberen, beloofd had, elke dag in lezen en vouw er maar je handen erbij, net zoals dat meisje. Of dat de Heere dat woord aan jullie hart wil zegenen. Hè? Dat is het grootste geschenk. Dat wensen jullie van harte toe. En dan heb ik hier, deze Bijbel is bestemd voor Jacolien van Erkel. Kijk, daar hoort een mooi doosje bij, maar ik hoop dat dat niet zo lang zo mooi blijft. Hè? Want dan gebruik je de Bijbel veel en dan gaat dit vanzelf op een gegeven moment slijten. Zal ik hem erin stoppen? Alsjeblieft, Jacolien. En deze, dat is Winke Huisman. Zo, alsjeblieft, Winke.
Dank
u. En deze is voor Chanel Baan. Alsjeblieft, Chanel. Zo. En dit is Arnold de Bakker. Alsjeblieft, Arnold. En Martijn Hoogmoed. Alsjeblieft, Martijn.
Dank u.
En de laatste, dat kan niet missen. Dat is voor Hans Nachtegaal. Alsjeblieft, Hans.
Ja.
Nu gaan we jullie staande toezingen. Uit Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Nu gaan we deze samenkomst beëindigen met dankgebed. Van de samen. Hè? Heere des hemels en der aarde, u die hoog woont en troont in de hemel uw heerlijkheid, en nochtans laag neerziet op deze aarde en ons ook deze middag hier samen gezien hebt, Nu wij met de kinderen van de zondagsschool het Pinksterfeest hebben herdacht, de uitstorting van uw Heilige Geest in uw kerk. Ach Heere, nu smeken wij van u. Zou u zelf nog door uw Heilige Geest het werk der genade willen werken, mocht het zijn in ons aller hart, in het hart van deze kinderen. Ze zijn nog zo jong, Heere, maar nu heb je toch zelf ook in uw woord toegezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En u wilt juist ook door uw geest nog in ontvankelijke kinderharten werken, genadige ontfermer. Zou u uzelf dan nog in het hart, ook van deze kinderen, mocht het zijn in hun aller hart, uzelf willen verheerlijken? Want Heere, ach, op een eenvoudige wijze kunt u toch door uw Heilige Geest ook in jonge harten wonen en werken en hen ontdekken aan wie zij zijn zelf. Maar hoe dat zij ook een nieuw hart nodig hebben, o gedenk dan in het bijzonder ook aan hen. Maar wat zij niet kunnen missen, dat hebben wij allen nodig. De ouders, de grootouders, zoals wij hier tezamen zijn, we hebben allen zo nodig hartvernieuwende, bekerende genade. Want van nature staan wij met de rug naar u toe, Heere. Maar nu kunt u nog, zoals het op de Pinksterdag mocht gebeuren, ook harten openen van de meest verharde, van stenen harten. Die kunt u toch, we hebben het ook vanmiddag gehoord, stenen harten van nature kunt u nog week maken, verbreken, door het machtwoord van uw Heilige Geest. Och, dat dat ook nu nog mocht gebeuren. Nu zij toch diezelfde God, die op de Pinksterdag zovelen deed uitroepen, wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? En dan geldt ook nu nog de boodschap voor de zulken, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Heer Jezus Christus, zaligmaker van zondaren, zou u uw gezegende bloed, uw borgtochtelijk bloed, uw offerande als het enige middel tot redding en als het enige verzoeningsmiddel van onze schuld nog willen toepassen en heiligen, willen aan ons aller hart. U bent het zo waardig, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om gediend en gevreesd te worden. En in de meerderheid van uw onderdanen is toch uw heerlijkheid, o Koning van uw kerk, en te midden van het woeden der volken, en voor zoveel oordelen op het wereld rond, en ook in onze nabijheid, worden de afgoden van deze dagen op het allerhoogst bediend, maar het zal zijn tot eeuwige ondergang, als u zelf niet met uw Heilige Geest daar een halt aan toeroept. Maar o grote ontfermer, te midden van dat alles, wil nog een heilige dam rondom ons en onze kinderen opwerpen, opdat de golven van de wereld, van de zonde en van ons eigen bestaan ons niet zullen overspoelen. Gedenk ons als gemeente, gedenk uw kerk over het rond der aarde, ontfermt u zich nog over ons, naar de rijkdom van uw genade. Wil ons ook vanavond nog weer bij vernieuwing in uw huis brengen, om te luisteren naar datgene wat u door de middelen van uw dienstknecht tot ons te zeggen heeft. Heere, wil ook hem maar alles schenken wat hij nodig heeft. Bedien hem maar uit de volheid van Christus, door uw Heilige Geest, maar wil ook onze oren openen en ons hart ontsluiten, opdat uw woord ingang mocht vinden, als op de eerste Pinksterdag, in ons aller hart. Och, zet dan heilige wachters bij de deuren van ons oor en bij de poort van ons hart, opdat alleen datgene ingang mocht vinden wat mocht strekken tot ere van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid onze zielen. Wij moeten het belijden. Aan onze kant ligt het alles verbeurd en verzondigd, maar wil het nog doen naar de grootheid van uw barmhartigheden. Alleen om Jezus wil smeken wij dat van u. Wil ook, Heere, in bijzonder het personeel van de zondagsschool gedenken. Het is zo'n bijzondere taak en werk wat zij verrichten. Al dat werk wat zij doen moet geheiligd worden door uzelf, omdat het zo'n heilig werk is vanuit uw heilige woord. Och, geef hem maar bekwaammakende genade. Maar wat zij de kinderen mogen vertellen, Heere, zou die dat ook zelf in hun eigen hart willen doen beleven en waarmaken. Want dan alleen kunnen zij het op de rechte wijze vertellen. Dan kunnen zij er niet alleen over vertellen, maar dan mogen zij er ook uit vertellen. Genadige God, gedenk hen dan. En wil ook aan die 6 jonge mensen denken die afscheid genomen hebben van de zondagsschool. Ga hen verder met uw heiligt voor, en dat uw woord voor hen en voor ons allen tezamen maar een lamp mag zijn voor onze voet en een licht op ons pad. Hoe dat onze pad dan ook zal zijn, hoe donker dat het misschien zou kunnen wezen of worden, maar als uw heiligt er overheen schijnt, dan zal het toch goed gaan. Wil het nog doen, Heere, wij smeken het nogmaals van u, niet om iets uit ons, maar wil het nog doen, alleen om Jezus willen. Amen.
Voordat wij naar huis gaan, nog een woord van dank, ouderling Brietse, voor het overhandigen van de Bijbels en voor het eindigen van deze middag. Jullie allemaal, omdat je zo heel goed hebt meegedaan en dat jullie hier waren. En ook de mensen die meekwamen, bedankt voor uw komst naar hier. Luisteraars voor de kerktelefoon, de koster voor zijn goede zorgen, voor de zondagsschool altijd weer. Ook John de Geus voor het orgelspelen. We willen tot slot van deze middag gaan zingen, psalm 98. Het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. horen zo dadelijk, als de boeken zijn uitgedeeld, wel thuis. En namens alle mensen van de zondagsschool nog een rijke Pinksterzegen toegewenst. Jongens, hier liggen stapels boeken.